enige verwachting staan, de naam des Heren, Heren die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begonnen is. Amen. Laat ons deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 76 en daarvan de eerste drie versen. Psalm 76, de eerste drie versen.
Thank you.
Schriftlezing voor deze morgen kunt u vinden in Gods heilig en onfeilbaar woord en wel in de zendbrief van de apostel Paulus aan Filemon. Doch vooraf de heilige wet Gods. Toen sprak God al deze woorden zeggende: Ik ben de Heere uw God die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. En gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. En gij zult u geen gesneden beeld nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. En gij zult u voor die niet buigen nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. En gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de sabbatdag dat gij dien heiligt, en 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen, daarom zegende de Heere de sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. En gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen. En gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. En gij zult niet begeren uw naaste huis, en gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaag, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naaste is. We doen er nu de schriftlezing uit Filemon. Paulus, een gevangene van Christus Jezus, en Timotheus, de broeder aan Filemon, de geliefde en onze medenarbeider, en aan Appia, de geliefde, en aan Archippus, onze medestrijder, en aan de gemeente die te uw huizen is. Genade zij u lieden en vrede van God onze Vader en de Heer Jezus Christus. Ik dank mijn God, u er altijd gedachtig zijnde in mijn gebeden. Alzo ik hoor uw liefde en geloof, het welk gij hebt aan de Heer Jezus en al den heiligen, en jegens al den heiligen, opdat de gemeenschap uw geloofs krachtig worden in de bekendmaking van alle goeds, het welk in uw lieden is door Christus Jezus. Want wij hebben grote vreugden en vertroosting over uw liefde, dat de ingewanden der heiligen verkwikt zijn geworden door uw broeders. Daarom, hoewel ik grote vrijmoedigheid heb in Christus, om te bevelen hetgeen betamelijk is. Zo bid ik nochtans liever door de liefde, daar ik zo lang één ben, te weten Paulus een oud man en nu ook een gevangene van Jezus Christus. Ik bid u dan voor mijn zoon, de welke ik in mijn banden heb geteeld, namelijk Onesimus, die eertijds u onnut was, maar nu u en mij zeer nuttig, de welke ik wedergezonden heb. Doch gij neem hem, dat is mijn ingewande, weder aan, de welke ik wel had willen bij mij houden, opdat hij mij voor u dienen zou in de banden des evangelies. Maar ik heb zonder uw goedvinden niets willen doen, opdat uw goeddadigheid niet zou zijn als naar bedwang, maar naar vrijwilligheid. Want wellicht is hij daarom voor een kleine tijd van u gescheiden geweest, opdat gij hem eeuwig zoudt weder hebben, nu voortaan. Niet als een dienstknecht, maar meer dan een dienst, namelijk een geliefde broeder in zonderheid mij, hoeveel te meer dan u beide in het vlees en in den Heere. Indien gij mij dan houdt voor een metgezel, zo neem hem aan gelijk als mij. En indien hij u iets verongelijkt heeft of schuldig is, reken mij dat toe. Ik, Paulus, heb het geschreven met deze mijn hand. Ik zal het betalen, opdat ik u niet zeggen dat gij ook uzelf mij daartoe schuldig zijt. Ja, broeder, laat mij u er hierin genieten. In den Heere, verkwik mijn ingewanden in den Heere. Ik heb aan u geschreven, vertrouwende op uw gehoorzaamheid, en ik weet dat gij doen zult ook boven hetgeen ik zeg. En bereid mij ook tegelijk een herberg, want ik hoop dat ik door uw gebeden ulieden zal geschonken worden. Uw groeten, Epaphras, mijn medegevangene in Christus. In Christus Jezus, Marcus, Aristarchus, Demas, Lucas en mijn medearbeiders. De genade van onze Heer Jezus Christus zij met uw geest. Amen. Tot zover de schriftlezing. Zoeken wij des Heeren aangezicht in gemeenschappelijk gebed. Heren, wat is het onmogelijk om hier te staan, om hier te zitten? Wat is het onmogelijk om mens te zijn? Omdat we onszelf in de onmogelijkheid van de verlorenheid hebben geworpen, moed en vrijwillig, door onze diepe, brute val in Adam. O Heren, daar gaat geen mens vrij uit, want wij hebben alle gezondigd en derven de heerlijkheid Gods. Maar Gij hebt in die stille eeuwigheid uw raadsplan gemaakt. O Heren, mocht Gij het ook deze dag ontvouwen, openbaren, opdat het mag zijn om niet gerechtvaardigd door de verlossing die in Jezus Christus is. Lieve Heren, en mocht Gij ons daartoe zetten, en mocht Gij ons daartoe schenken, uw lieve geest, want zonder uw geest is het alles letterknechterij. Dat hebben we al genoeg in onze dagen, letterknechterij, soms nog met rechtzinnige klanken, maar het is alles hol en leeg, omdat de Heer Jezus Christus daarin niet te vinden is, niet de leeuw uit Juda's stam, die de rechten van zijn vader verdedigt en die de wet ten volle tot de laatste titel in Jota heeft volbracht. O Heere, Gij neemt nooit afstand van uw recht en dat kennen al uw kinderen. En daaronder gaan ze bezwijken, omdat ze niet voldoen kunnen, willen aan het recht der wet. Heere, maar Gij hebt in uw raadsplan besloten dat vijanden, goddelozen met u gerechtvaardigd worden door u, door de dood uw zoons. Wat is het verbasterd in onze dagen, Heere, maar Gij zijt toch dezelfde gebleven. Gij, o Heere der Scharen, loopt niet achter de feiten aan, want Gij zijt alwetend en alle en de leidsels van het wereldbestuur liggen in uw handen. In de handen van degene die Gij daartoe gesteld heeft, uw lieve Zoon, die Gij al de macht gegeven heeft in hemel en op aarde. Heere, mochten we uw woord verstaan door de prediking, de dwaasheid der prediking, waardoor uw woord wordt verkondigd, mogen we niet scheiden. De dwaasheid, hoewel de prediking dwaasheid is, is uw woord heilig. Maar nochtans heiligt Gij de prediking van uw woord. En door het gehoor, het geloof is door het gehoor, met geestelijke oren van de Heeren ontvangen, door het woord onze Gods. Maar Gij laat het werken door de prediking. O Heere, dat we dan de middelen waar Gij ons aan gebonden hebt nooit zouden verachten. Maar dat we ons mochten stellen onder de zuivere middelen. Het is zo verbasterd in onze dagen. Het klinkt alles zo zuiver in de belijdenisgeschriften. Maar in de praktijk is het een grote sodomitische hoop geworden. Wat zich kerk noemt. Lieve Heren, Gij mocht er nog aan te pas komen. Uw oordeel kan niets dan vreselijk wezen. Als wij ons inlaten. Als wij participeren met zulke kerken, dan verkopen we onze ziel aan de duivel. Dat hebben we feitelijk in het paradijs al gedaan. Maar mocht Gij, o grote rover der hel, onze ziel verlossen van de heerschappij des duivels. En dan leidt Gij uw kinderen op tot strijdknechten, krijgsknechten in het leger van koning Jezus. Wat wordt er toch nauwelijks verstaan, lieve Heren? Het is allemaal een gekletter met botte bijlen. Nog niet eens Maar mocht gij ons geven dat zwaard des woords, met welk is het woord Gods, opdat we alles af zouden snijden wat Christus niet is, en opdat we zouden, opdat uw geest zou vertroosten, versterken, wat gij hebt gewrocht. Heere, gedenk land en volk, overheid en onderdaan, is alles van u afgevallen en wij met hen. Maar mocht gij dat kleine kuddeke, het welk is van Christus, nog versterken in het allerheiligst geloof. En gelijk de apostel Paulus in uw woord gesteld is om de kudde van Christus te leiden in de grazige weide en van het woord als onderherder van de opperherder. Heren, mochten we zo arbeiden in uw koninkrijk, volstrekt onbekwaam in onszelf, maar onze bekwaamheid is uit u. Heren, mocht gij in het midden van ons zijn, in deze gemeente, klein, een rokend vlaswietje, gekrookte rieten, en gij zegt waar ik, waar twee of drie in mijn naam vergaderd zijn, daar ben ik in het midden van hen. Heren, we zijn niet waardig dat gij onder ons dak zult inkomen. Dan mocht gij nog spreken door uw woord en geest. Mocht gij nog zielen leiden, verloren zielen, tot het heilgeheim van het getuigenis van Jezus. Opdat ze zouden worden vrijgesproken van schuld en straf, verdoemd door de wet, maar vrijgemaakt door de Zoon. Lieve Heren, wat is er toch alles afgeweken? En wij erbij. Maar stel ons, lieve Heren, in uw gunst en gemeenschap. Want daar zal het ook die vruchten voortbrengen van geloof en bekering. Daar zal het ook die broederbanden die gerekt zijn, weer verenigd worden. Maar gij gaat altijd door een rechte weg en alle veinzing moet worden afgesneden. O lieve Heren, dan moeten wij worden afgesneden, want in en uit onszelf zijn we één grote hoop van veinzende mensen. Ook na ontvangen genade, wat blijkt het toch zoveel keer, lieve Heren, daar waar we hadden moeten spreken, zwijgen. Daar hadden we moeten zwijgen, spreken. Heren, mocht het alles op u aanlopen, opdat gij verheerlijkt wordt, opdat uw trouw, uw roem, uw onverwinbare krachten de rotsteen onze harten zij. Gedenk de zieken, de eenzame, de zoveel leek en beproefde. Gedenk de broeders, also on the very end of the earth. O Lord, help us, be with us, and strengthen us, O Lord, because we are so very weak, and we have no power. We have no power in ourselves, but dat de kracht van Christus ons doorhelpen. Zijn persoon, zijn geest, zijn woord, zijn leer. In Jezus' naam. Amen. Geliefde, de tekst van onze overdenking kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte in Filemon en daarvan het tweede vers met name. Het hele hoofdstuk staat er aan ten dienste, want het is alles in de context geschreven. En dat tweede vers luidt en aan Appia, de geliefde, dat was waarschijnlijk de vrouw van Filemon. Appia, de huisvrouw van Filemon. Want dat was een medestrijdster in het geloof. En aan Appia, de geliefde, en aan Archippus, onze medestrijder, en aan de gemeente die te uw huis is. U zou zeggen, wat moet u nou halen uit deze tekst? Nou, wij halen er niks uit. God heeft het er alles al ingelegd voordat wij het eruit halen. Het moet aan ons geopenbaard worden. Nou, dat is een openbaring geweest, deze tekst worden, dat zal ik u vertellen. Want de christenvervolging bestaat ook daaruit dat ze de huisgemeente Gods vervolgen. En die christenvervolging die kan zelfs door de mond van een oudvader je aanvallen. Omdat er ook heden ten dagen wordt er geproclameerd, als je niet lid bent van een christelijke kerk, van de ware kerk. Waar is die te vinden? Zeg het me maar. Zeg het me maar. Zeg het me maar. Dan kan je niet zalig worden. Nou, het is, de Heer heeft me laten zien dat dat zo rooms is als een kroot. Ik zeg het maar op zijn plat Hollands. Als je niet in Christus bent, dan ga je voor eeuwig verloren. Daar heb een kerklidmaatschap niks mee te maken. En dan heb ik het over een kerklidmaatschap met een kleine k. Je moet lid zijn van die algemene, heilige, algemene, christelijke kerk. En dat is de kerk die verspreid is over het rond van de aarde. On the very end of the earth. Daar zitten de broeders, daar zit een broeder, daar zitten broeders, daar zitten broeders en zusters. En dat is die gemeente van Christus. En die gemeente van Christus, geliefde, die vergadert de Heere. Daar komt geen mens aan te pas. Alles wat organiseert, alles wat organiseert, alles wat kerk sticht, is niet uit God. Nee. En wat is het alles georganiseerd in onze dagen? Ik heb het u wel eens meer aangehaald van die evangelist Aleman. Hij heeft me wel verteld, hij zegt, we waren in Nigeria en wij hadden alles goed georganiseerd via de GZB. Het was toen nog allemaal hervormde kerk. Hij zegt, we hadden goed lopende scholen. Hij zegt, we hadden een bijbelschool, gebouwen, alles goed gesmeerd. Hij zegt, maar de Heere werkte er niet in. Waar werkte de Heere? Onder de Zuid-Koreaanse evangelisten die daar predikten in het open veld. Onder de nomaden, daar werkte de Heere. Daar bekeerde God mensen. De Heere blaast in al die refo-organisaties. Want de stichtingen reizen als paddenstoelen uit de grond. Voor elke gewonde vinger of voor elke zere vinger wordt er een stichting opgericht. Helpende handen, stalen kerk. Wat een flop! En daar wordt voor zendingsdoeleinden worden er zangavonden georganiseerd. Hè? Hand in hand, gij kameraden. En dan wordt er geld gecollecteerd. Omdat men niet meer gelooft wat een Heere zegt. Mijn is het goud en het zilver en het vee op duizend bergen. Daarom is het alles afgeweken van de leer van Christus. Daar moet men in onze dagen helemaal niks meer van hebben. Uitgezonderd enkelingen. Ze roemen allemaal in Jezus, in een Jezus van vijf letters. Maar dat woord leert duidelijk dat in het einde de dagen waarin wij leven, met name waarin wij leven, dat er vele valse Christussen zullen opstaan. Die moet je niet buiten het refodom zoeken, nog ineens in dat nieuwe Calvinisme. Nieuw Calvinisme wat zeg maar in Amerika opgang doet, Tim Keller en al die bedriegers. Waar zelfs refo-predikanten in roemen. Hè, van de staai. Die hebben boeken van Tim Keller. En daar krijgt hij een kick van. Ja natuurlijk. Omdat die Tim Keller theologie. Die rekent er mensen erbij. Ik heb u dat helemaal uitgeklaard. Dus dat hoef ik hier niet te doen. Maar dat is één groot bedrog. De duivel die weet dat hij nog een kleine tijd heeft. En daarom gaat hij zich aanpassen aan de refo-religie. Dat is de grote nabootser van hetgeen wat Christus werkt. Daar moet u altijd op bedacht zijn. Wat gisteren nog met iemand over het wegen van de geesten. Nou, dan is eerst zelf je eigen geest gewogen. En wat heb er dan geklonken? Gewogen, te licht bevonden. Verloren, voor eeuwig verloren. En in dat dodelijks tijdsgevricht is Christus tussen beiden getreden. Toen is Christus, volk van God, opgekomen uit uw hel. En toen werd hij uw hemel. Amen, lieve Heer Jezus. Want hij doet er hellen nederdalen en hij doet weder opkomen. Tegenwoordig hebben ze al een hemelvaart zonder een hellevaart. We zijn ze al behouden zonder ooit verloren te zijn geweest. Mensen, zo werkt God niet. Zo werkt den Heere niet. Den Heere werkt volledig in hetgeen wat hij in zijn woord heeft geopenbaard. Indien de Zoon u zal hebben vrijgemaakt, zo zult gij waarlijk vrij zijn. Dus de mens moet worden vrijgemaakt. Waarvan? Van de heerschappij des duivels. Dat zegt toch onze Heidelberger catechismus in vraag en antwoord zondag 1. Wat is uw enige troost, beiden in leven en sterven? Dat ik niet meer van mezelf ben, maar het eigendom van de Heer Jezus Christus, die mij uit de heerschappij des duivels verlost heeft en alzo bewaart. Als dat je enige troost niet is, mensen, in Christus, dan heb je geen troost. Dan zit je eigenlijk maar wat wijs te maken. En daar delen ook die kleintjes in. Die kleintjes, die zuigelingen, die baby's in Christus, die zijn door Christus, in en door Christus, verlost van de heerschappij des duivels. Misschien zijn ze wel homo geweest, maar verlost zijnde door de Heer Jezus Christus, zijn ze geen homo meer. Want de Heer Jezus verlost al zijn kinderen, als ze erin verstrikt zijn geweest van alle onnatuurlijke zonden. Ja, dat barst alles tegenin, hè, in onze dagen. En daar zie je, kijk, we hadden het over de geestenwegen. Ik heb u vorige keer gezegd, of de keer daarvoor, dat weet ik niet meer. U moet ervan overtuigd zijn dat heel die illuminerende bewegingen, daar staan de pyromanen aan het hoofd van de brandweer. Dus die doen net alsof ze de brandblussers zijn, terwijl ze zelf de brand veroorzaken. Als ik daarvan overtuigd ben, ken uw schapen, ken uw vijanden. Je moet niet alleen het hart op je kudde zetten, maar je moet ook je tegenstander kennen, anders kan je die schapen nooit verdedigen. David kende die tegenstander. Die wist dat die leeuw en die beer die schapen belaagden van achter het struikgewas. Rutherford zegt, achter elke struik ligt een slang. Mens, doet aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij zou kunnen wederstaan de listige omleidingen des duivels. Paulus zegt, nou, het werk van die verklagende broederen, dat is mij niet onbekend hoor, want de duivel die probeert altijd een wig te slaan tussen de broeders onderling. En dat lukt hem nog dikwijls ook. Weet je waarom? Omdat ze niet waarlijk verenigd zijn. Ze zijn individueel. Wel roemen in Jezus, maar de praktijk blijft achterwege. En daar viel zelfs die grote apostel Petrus in Antiochië. Daar had hij op Pinksterdag had hij er 3000 vijanden met een pijl uit de pijlkoker Gods neergeveld. Hè? Doorstoken in hun hart. Wat moeten we doen, mannen, broeders? Petrus zegt, niks doen. Bekeert u, dat was de doodslag. En gelooft in de Heer Jezus Christus. En toen hij in Antiochië kwam, toen zag hij op tegen die broeders die uit Jacobus waren. He, dat waren allemaal mannen met hoge hoeden, glimmende gezichten. Keurig gestreken stropdas en een vouw in de broek. Petrus zegt, ja, maar nou kan ik toch niet bij die heidenen blijven zitten. Met die in lompen geklede heidenen. He? En de een die had misschien wel een oorbel in zijn oor. Hij zegt, maar daar moet ik me van onttrekken. Want wat zal ze dan van mij wel niet zeggen in Jeruzalem? Want die broeders uit Jacobus, die gingen natuurlijk verslag doen in Jeruzalem. Hij zegt, Petrus werd bevangen met valse schaamte. Hij had zich daar vrij moeten maken van die glimmende broeders. Want Paulus zegt, daar heb ik nooit niet één minuut voordeel van gehad. He? Ze roemen in de belijdenissen. He? Tegenwoordig hebben de reefeldom de 3 formulieren van enigheid, de gezinsgids, de degen en het RD. Ja, je kan erom lachen, maar het is gewoon de waarheid. Het is gewoon de waarheid. Maar die broeders uit Jacobus, die roemden ook in de belijdenisgeschriften. Wij zijn Abraham's zaad. Hè? Dat werd zelfs nog gevonden, deels onder de bekeerde Joden. Want mensen, als je van het Joodse zuurdeesem verlost wil worden, dan zou je echt je laatste stik moeten snikken in het werkverbond. Dat wordt heden te dagen niet meer gepredikt. De dood van de oude mens, je hoort het nergens. Je hoort het gewoon nergens. Het is allemaal geloof, geloof, geloof. Ja, maar Paulus zegt, ik ben door de wet der wet gestorven. En daar is een crisis in je leven. Dat zou ik je wel vertellen, want dan wordt de mens afgesneden. Om ingeënt te worden in de wijnstok Christus, moet je afgesneden worden van die oude Adamitische ent. Moet je afgesneden worden om ingeënt, ingeplant te worden in die ware wijnstok. Als wilde ranken, ja. Als goddelozen, ja. Ben je wel eens een goddeloze voor God geworden? Nou, ik zou je vertellen, gemeente, dat gaat altijd gepaard met een vrijwillige strafaanvaarding, want anders is het niet echt. Daar kun je jezelf een toetsen. Daar kun je jezelf een toetsen. Niet met de mond, maar dat moet werkelijkheid worden voor God. Want als je je straf aanvaardt, dan ga je verloren. Als je nog, zeg maar, daarin een hoopje hebt. Hè, ik sprak gisteravond nog een lieve broeder. Of gisterenmiddag een lieve broeder. En we hadden het zo over het een en ander. Hè, dat was nou eens een gesprek. Daar was ik de Heer dankbaar voor. Dat was nou eens een gesprek. En dan kon je elkaar nog eens vermanen en opscherpen. Wat wordt er toch weinig gevonden. Het is allemaal naar de mond spreken. Hè? Geloof jij het van mij, dan geloof ik het van jou. Meestal daar moet ik niks van hebben. En ik begreep eerst niet wat hij is een punt. Wat hij maken wou. Hij is niet zo goed meer in Nederlands. Dus de waarde. Hij zegt, ik heb hier nooit op school gezeten. Hij komt maar half Engels en half Nederlands, om het nou zomaar eens te zeggen. Nou ja, ik zeg, dat staat toch de Heer niet in de weg om je te bekeren. Hè? Want de talen Kanaans, dat heeft niks met Nederlands te maken. Dat heeft ook niks met Engels te maken. Dat is de taal die de Heilige Geest in zijn volk leert. Dat is niet, zeg maar, een klankentaal, zoals de Pinksterlingen denken te beoefenen. Met haar handen omhoog en dan stamelen ze allemaal om. Onhoorbare klanken. Mens gooit het in de vuilnisbak, gooit het in de kliko. Dat is niks. Dat is gewoon niks. Al die extases die ze heden ten dagen verzinnen, dat heeft niks met vervuld te zijn met de Heilige Geest. Nee. Wat gebeurt er als de Heilige Geest de Pinksterlingen vervult op de Pinksterdag? Toen begonnen ze allemaal te spreken en toen hoorden de bezoekers daar in dat Jeruzalem, hè, die opgekomen waren om het Pinksterfeest te vieren, toen hoorden ze de discipelen spreken in hun eigen taal. Het heeft wel met de taal te maken in die zin. Maar dat doet Gods geest. Dan laat de Heer je het verstaan. Of je nou half Engels kent of half Nederlands, dat maakt er niet meer uit. Ik heb wel eens gehoord van een dominee, van een zendeling die naar de Eskimo's reisde. Hij kon heel die taal niet. En hij begon gewoon in het Nederlands te preken. En ze verstonden het. Ze verstonden het. Nou, zegt Lamijn, toen die naar Amerika ging. Er zal met mij ook wel zo'n soort Pinksterwonder gebeuren. Want die man die kon natuurlijk helemaal geen Engels. Ik heb van het Engels van Lamijn heb ik Nederlands geleerd. Dus dan weet je het. En hij dacht dat hij, als hij in Amerika in Grand Rapids gekomen zijnde. Ik ga nou even dat lidmaatschap van zijn kerk en noem maar op wat hij leerde. Daar ga ik nou even niet op in. Ik zeg alleen wat die man dacht dat er met hem zou gebeuren. Dat het Pinksterwonder, dat die talenbarrière zou worden opgeheven. Die talenbarrière die daar is, heeft plaatsgevonden onder de torenbouw van Babel. En de Heer gaf een spraakverwarring. Nou, zegt Lemijn, als de Heer me nou geroepen hebt naar Amerika, hè, naar die gemeente in Grand Rapids, dan zal ik ook wel zo'n Pinksterwonder meemaken. En dan zal ik gewoon, als ik dan de preekstoel opklim, dan geeft de Heer me gewoon in het Engels te preken. Nou, dat gebeurde dus niet. Hij stond daar natuurlijk met een gesloten mond. Want hij probeerde het. Maar ja, dat was allemaal abracadabra. Ik heb ook al zo'n Engelse preek. En nogmaals, ik heb van het Engels van Lemijn heb ik Nederlands geleerd. Dus dat gelde ook voor dominee Spaans. Die heb ik ook wel eens gehoord. Ik denk, nou man, die probeerde ook wel eens in het Nederlands te preken. Nou, daar heb ik Engels van geleerd. Dus dat was gewoon niks. Dat was gewoon eigenlijk een lachertje. Maar toch werkte de Heere, kan de Heere daar wel doorheen werken. Want de Heere die kijkt niet naar perfecte organisaties, kijkt niet naar perfecte preken. Het is altijd de dwaasheid van de prediking. Het is eigenlijk maar een stamelen. Het woord uitdragen is eigenlijk, het is een proclamatie. Herauten van de koning. Maar uiteindelijk, als je het geïsoleerd neemt, is het maar een stotteren en een stamelen. Over hetgeen de Heere in zijn woord heeft geopenbaard. Nou goed. De gemeente die ten huize is bij Archippus. Dat was een huisgemeente. Daar gaat het in deze preek over. Over de huisgemeente Niet over het begrip huisgemeente, maar wat er allemaal mee te maken heeft. Waar ze in onze dagen zo verachtelijk over spreken, want het hoogkerkisme viert hoogtij. Ik heb een broeder daar, on the very west of the coast. En die is uit de Molannenkerk getrapt, omdat hij heel die halfbakken leer van Molan aan de kaak gesteld heeft. En omdat de Heeren hem van al die dwalingen, van al die Komriaanse dwalingen, heeft verlost. En die man, die is eruit gegooid. Christenvervolging in de afgescheiden kerk. Christenvervolging in de hersteldervormde kerk. Christenvervolging in de christelijk gereformeerde homokerk. Christenvervolging naar de PKN. Dat is gewoon, die zijn het allemaal met elkaar eens. Dus daar is geen christenvervolging, omdat daar geen christen meer in zitten. Ja, uitwendige christenen van naam. Maar dat heeft gewoon niks te betekenen. Want God gaat wel afrekenen. God is een God des gerichts. En als hij mee kan blijven dansen, terwijl de Heere zegt met dat hele sodomitische kerkgebeuren in onze dagen. Dan heb je punt 1 geen deel aan het lichaam van Christus. Hangt dat aan een kerklidmaatschap, is mij wel eens gevraagd. Nee, maar ik zeg, de Heere gaat zijn volk wel uit dat Sodom van je Adams bestaan halen. Als de Heere zegt, gaat uit van haar mijn volk, dan heb je niet de keuze om te blijven zitten. En als je dat wel hebt, ben je niet van God bekeerd. Dat is net met de roeping, de inwendige roeping waarmee de Heere zijn volk roept. Die krachtdadige inwendige roeping, daarmee worden ook de onbekeerden geroepen. Maar ze negeren die roeping. Dat is een teken dat je nog onder de wet verkeert. Want als de Heer je krachtdadig roept, dan heb je niet de keuze om dat tegen te houden. Het is irresistible grace. Ja? Onwederstandelijke genade. En dat is ook zo met het bevel. Wat de Zoon Gods spreekt. Ik heb u dat gepreekt in verschillende preken. Gaat uit van haar, mijn volk, word ik aangevallen. Dan zeggen ze, dat heeft alleen betrekking op de wereld. Leugen! Dat is een geestelijk uitgaan uit de wereld, ja. Hè? Want de Heer Jezus zegt, de wereld haat mij en de wereld haalt ook uw discipelen, omdat gij van de wereld niet zijt, omdat ik u uit de wereld heb uitverkoren, daarom haat u de wereld. Jazeker, maar dat woord wereld, dat is niet alleen de wereld waarin we leven, de wereldlingen, nee. Dat is ook de wereldse godsdienst. Alles wat werelds is, daar moet je uit. Als je in een wereldse kerk zit, waar de leer van Christus verkracht wordt, fundamenteel verkracht wordt, dan moet je eruit. Dan moet je eerst vrijmaken. Dan moet je het stof van je voeten schudden. En dan moet je eruit. Naar het bevel des Heren. En als je kan blijven zitten, dan mag je eigenlijk wel eens afvragen of je werkelijk wel bekeerd bent. Er is een uitgaan. Er was toen al een uitgaan. Uit die Joodse kerk. Uit de Joodse kerk, ja, want in het Nieuwe Testament vind je allemaal huisgemeentes. Daar vind je geen gereformeerde gemeente. Daar vind je geen georganiseerde kerken. Hoe kom je erbij, mensen? Dat vind je nergens in het Nieuwe Testament. De kerk, de gemeente van Christus, daarvan is de founder, de stichter, Christus zelf. De Heere sticht en bouwt zijn kerk. Hij breidt het ook uit. Wanneer was er sprake onder de prediking van Paulus van de gemeente? Toen Paulus zeg maar de metselaar inhuurde en de timmerman om een kerkgebouw te bouwen. En om daarin te gaan preken? Nee, geliefde, dat doen ze vandaag. Dan zeggen ze, dit is de gereformeerde gemeente. En dat is de herstelde kerk. Allemaal nieuwe herstelde kerken zie je verrijzen. Nou, dat heeft niks met de gemeente van Christus te maken. Helemaal niks. Wanneer was er sprake van de gemeente te Rome, van de gemeente te Galaten, van de gemeente te Efeze, van de gemeente te Philadelphia? Toen de Heere door de prediking van de apostelen, met name door de prediking van Paulus, mensen, zondaren, verloren zondaren bekeerde. Dat was de gemeente van Christus. Waar twee of drie, was dikwijls niet groot, begon dikwijls niet met een massale opwekking. Ja, dat was op de Pinksterdag, massale opwekking. Maar toen werden ze alle verstrooid. Behoor je ook tot die verstrooide kerk van Christus? En dan zeggen sommige oudvaders, ja, maar denk erom, als God uw vader is, dan is de kerk uw moeder. Oh ja.
Oh ja.
Nou, dat zou zo moeten zijn. Maar nou worden de schapen van Christus in die kerken vervolgd. Ik noemde net uw broeder op de Very West Coast van Canada, uit de kerk van Milan getrapt. Want als hij Christus gaat belijden in het kader van het recht Gods, dan wordt eruit getrapt. Hij vertelde me nog een verhaal van, hij zegt, ik was pas bij een oude vrouw en die lag op sterven. En ik vroeg, hoe is het nou met je mens? Ja, ze zegt, ik vraag er maar veel om. Het is altijd maar een hopen. Oh ja. Hij zegt, maar je moet het zeker weten hoor. Ja, maar de dominee zegt, als je er maar om vraagt, dan zal de Heer je niet laten staan. Hij zegt, maar daar zal de hel mee gevuld zijn. Met die theologie. En die broeder die handelt eerlijk met die ziel. Want ze zegt, ja, maar de dominee zegt het. Oh, heb je ook zo'n domineesgeloof? Dan ga je voor eeuwig mee verloren. Je moet het van de Heer zelf weten. Je moet niet hangen aan de kerktheologie. Je moet geworteld zijn in de leer van Christus. Ik hoor veel mensen zogenaamd roemen in Jezus. Maar als het over de leer gaat, dan komt die leer er maar bij. Nou, dat deed die broeder gisteren in dat gesprek niet. Wat het in Christus, over de leer van Christus. En daar word je opgescherpt, daar word je gesticht. Al dat losse roemen in Christus. Ik ga daar nou niet over oordelen van wel waar of niet waar. Nee, maar ik bedoel te zeggen, dat moet een fundament hebben, dat roemen. Dat moet je kunnen vertellen. Ik roem in God, ik prijs toch vuil bij woord. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. En dan ken je de kleinste in de genade. Dan zeg maar, nou vertel me nou eens hoe je op dat fundament gekomen bent. Hoe je op die rots der eeuwen geplant bent. Hoe Christus nou in je ziel is geopenbaard. Hoe ben je nou verlost van die heerschappij des duivels? Hoe is dat nou gegaan? Daar kun je toch wel wat van vertellen. En dat, als dat niet vrijwillig gaat, gemeente, als dat niet spontaan gaat, dan houd er dan maar mee op. Houd er dan maar mee op. Maar onderzoek u zelf of gij in het geloof zijt. Dat wordt beproefd, hoor, denk ik erover. Want ik heb u vorige week gezegd, gepredikt, dat geloof, als je zegt te geloven, dan moet dat een beproefd geloof zijn. Want ja, hè, laat het. In deze preek gaat het over de huisgemeente, daar wordt gesproken over de medearbeiders in het geloof. Het is nou allemaal een solo optreden in onze dagen. Van degenen die buiten de kerk staan. Er zijn hele massa's die onwettig buiten de kerk gekomen zijn. En die gaan ze nou vergaderen en daar gaan ze strijden over de leer. Mens, gooit het maar in de kliko, want dat is niet uit God. Nee. De Heere brengt bij elkaar. Je hoeft er niks voor te organiseren. Nee hoor. Houd er maar mee op. Paulus organiseerde niks. Hij predikte het woord. En de Heere vrocht mee. Als dat het niet is, mensen, houd er maar mee op. Je ziet het aan de kerksynodale vergaderingen. De christelijk gereformeerde kerk. Ik ga daar nou niet uitgebreid op in. Maar dat heb ik u vorige week gedaan, u kunt dat lezen, een artikel over geschreven. Die hebben besloten dat homo zijn, wat God in zijn woord zegt, dat schuift men terzijde, homo zijn is geen zonde meer. Maar ik zou je vertellen, gemeente, als de kerken dat besluiten, dan is alles duivels. Want dat is niet meer een ondergeschikte afwijking, nee. Dat is het bloed van Christus onrein achter. Als homo zijn geen zonde meer is, dan is de prediking van het evangelie overbodig geworden. Dan is Christus te vergeefs gestorven. Want dan hoeven zondaren niet meer bekeerd te worden. Want het is geen zonde meer. Je kan zonde zijn en het is geen zonde meer. Dat wordt er geleerd. Bovendien wordt er geleerd dat het avondmaal voor zulke onverzoende zondaren opengesteld wordt. Mogen in het ambt gezet. Mens, als je in zulke kerken kan blijven. Dat geldt ook de HHK hoor. Broeder van der Hoeven, hoor je het? Dat geldt ook de HHK. Daar handhaven ze een homofiel die mag preken. Dat is een zuurdeesem wat het gehele deeg verzuurt. Het vreet voort als de kanker. En als je daar in kan blijven, als je je daar niet bloedig van kan vrijmaken, en ze blijven het handhaven, moet het stof van je voeten schudden. Gaat uit van haar, mijn volk. He, predikanten zijn slaapdronken geworden. Ik heb vroeger wel onder bepaalde predikanten, waar de Heer door de prediking werkte, en nu liggen ze allemaal tussen de tichelstenen. Ze hebben geen gezag meer, ze hebben geen stem meer. Nee, natuurlijk niet. Als je gaat feinzen met de godsdienst en je laat je eigenlijk niet gezeggen, ja, dan wordt het alles sectarisch. Dan kun je wel vergaderen hier en daar, hè, om door cursussen nog een beetje ambtsdragers op te leiden. Nou, de Heere blaast erin, want zo werkt de Heere niet. Nee, de Heere werkt in de eenzaamheid en de Heere vergadert. Hè. Ze vergaderen wel, zegt de Heere, maar het is niet uit mij. De rabbit, alles wat de mens organiseert, is niks. Dat is allemaal lucht. Hoe godsdienstig dat ook klinkt, hè? Want dat moeten ze natuurlijk allerlei activiteiten in het werk stellen, want als Gods volk er niet meer in is, ja, dan krijg je natuurlijk allerlei lampjes in de kerk en allerlei feestvreugde, hè? Kunstlicht. En de Heer is er niet in. Waar is de Heer dan wel? In de huisgemeentes waar twee of drie, nou ja, twee of drie, hè? Dan zeg ik, nou ja, daar trekt mijn schoenen niet voor aan. Nou, de Heer Jezus wel. De Heer Jezus trekt daar zijn schoenen voor aan. Hij zegt, want daar ben ik in het midden van heen. Als één die dient. Hm? Huisgemeentes, daar wordt hier van gesproken in onze tekst, aan de gemeente die te uwe huizen is. Archippus had met Appia een huisgemeente, waren twee kinderen gods. Nou, dat is genoeg, dat is de gemeente des Heren. Dat is de gemeente van Christus. Daar is de Heere. He, daarom groet de apostel Paulus die gemeente die te huizen van Archippus is, omdat daar kinderen gods vergaderd waren in de naam van Christus. Hm? U zegt, vind je dat verder in Gods woord? Jazeker, de gemeente van Christus was in het huis van Lazarus, daar had je de drie. Lazarus, Martha en Maria. En daar was de Heer Jezus veel te vinden. Onder het dak van Lazarus, Martha en Maria was de Heer Jezus, dat zegt hij toch, waar twee of drie in mijn naam vergaderd zijn, daar ben ik in het midden van hen als één die dient. En daar was de Heer Jezus veel te vinden. Ging dat allemaal wel sentimenteler toe? Heel niet. Want daar ging het alles gewoon naar de orde van het leven. Die mensen waren niet bijzonder geworden. Die mensen waren geen zwevende engelen geworden, die Lazarus en die Martha en Maria. Zeker niet. Martha deed gewoon de vaat. Hè? Ze waste af en ze gaf de Heer Jezus een por. En zegt ze, Heer Jezus, wilt u zeggen, die luie Maria eens even opwekken? Want ik sta hier gewoon. Ik sta er gewoon alleen voor het aanrecht. En gaat de Heer Jezus dan Martha bestraffen? Gaat de Heer Jezus dan Martha bij de achternaam noemen, om het zo maar eens te zeggen? He, afstandelijk, wordt hij dan afstandelijk? Dan zegt hij, mevrouw, zoudt u uw boosheid eens even willen indammen? Zegt de Heer Jezus dat? Mensen, wat wordt er toch weinig verstaan in onze dagen. De Heer Jezus kon dat makkelijk hebben van Martha. Makkelijk. Hij kon die por van Martha makkelijk verdragen. Als hij dat eens wist, volk van God, wat de Heer Jezus van ons verdraagt. Nou, dan zou hij wegzinken. Dan zou je hele leven met Petrus bitterlijk wenen. Over die getrouwheid, over die verdraagzaamheid van die lieve Heer Jezus. En daarmee leert hij ons om ook onder elkander verdraagzaam te zijn. Niet ten koste van de waarheid. Want de Heer Jezus die houdt zijn mond niet. Hij zegt, Martha, Martha, gij bekommert u om vele dingen. Hij zegt, mens, laat die vaatbouw eens even staan. Ik ben toch aan het preken. Kijk eens naar Maria, die zit gedurig aan mijn voeten om de woorden Gods uit mijn mond te vernemen. Die wil opwassen in de kennis van Christus. Martha, Martha. Die vaat die zullen we na afloop met z'n drieën wel even doen. Om het nou zomaar eens menselijk te zeggen. Eén ding is nodig, zegt de Heer. Maria heeft het goede deel uitgekozen op grond van die eeuwige goddelijke verkiezing. Want God is altijd de eerste, hoor. Martha of Maria had het goede deel niet uitgekozen op grond van de vrije wil, want die had ze niet. Nee, ze had de vernieuwde wil in Christus, had Martha ook. Maar Martha die dwaalde. En die zat toch weer eigenlijk een beetje verstrikt van ja, maar dit moet eerst. Dan hoor ik wel broeders zeggen, ja, maar ik moet zoveel uur per dag werken. Nee, zoek eerst het koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid. En al dat andere zal u worden toegeworpen. Dat geldt ook voor mij, hoor. Dat geldt ook voor mij, hoor. Denk er goed om, want ik zit ook vaak als een mol maar in die grond te vroeten. Maar de Heere handelt zo lieflijk met zijn schaap, soms heel straf, hoor. Want dat ging in die huisgemeente van Lazarus, ging dat er ook heel straf aan toe. Soms heel straf, soms lijkt het voor het vlees, oh mens. Als je de Heer Jezus mag, als je God mag vrezen. Nou, de Heer Jezus is geen vleestreler, hoor, dat moet ik echt zeggen. Nee. Het is geen zachte heelmeester die stinkende wonden maakt. Dat doen ze vandaag, dat zie je in die christelijk gereformeerde homokerk. Hè? Zachte heelmeesters maken stinkende wonden. Maar dat deed de Heer Jezus niet, hoor. Als Lazarus op zijn sterfbed legt, dan vertoeft de Heer Jezus om te komen. Dan zendt Martha een boodschapper uit. Of de Heer Jezus alsjeblieft wil komen, net op tijd om Lazarus nog even een beetje op te wekken. Maar de Heer Jezus doet het niet. Dat waren zijn hartevrienden. Lazarus, Martha en Maria waren de hartevrienden van de Heer Jezus. De Heer Jezus heeft nooit enige wantrouwen gehad. En andersom ook niet. Martha had een waar geloof in Christus. Want ze wist dat Christus almachtig was om Lazarus weer beter te maken. Maar een geloof was niet volkomen. Er is niet één kind van God met een volkomen geloof. Want ze dacht, als Lazarus sterft, dan hoeft er, ja, dan is alles verloren. Maar de Heer Jezus die wachtte erop. Want hij wilde de heerlijkheid Gods openbaren. Dat God heerst over dood en leven. En dat is heerlijk in het leven van Lazarus openbaard. En daar is Martha gesterkt in haar geloof. En al haar ongeloof smolt als was voor gloeiende kolen. We gaan die geschiedenis niet herhalen. Dat was de huisgemeente van Lazarus, Martha en Maria. En de Heer Jezus was daar vaak in het midden. U zegt, noem nog eens een huisgemeente. U kunt dat lezen, ik heb het hier opgeschreven, die drie tekstversen uit het woord van God. Romeinen 6, 16, vers 4 en 5. Groet Priscilla en Aquila, mijn medewerkers in Christus Jezus, die voor mijn leven hun hals gesteld hebben. Mooi is goed nagaan, tegenwoordig noemen ze elkaar broeders en ze hebben niks meer van elkaar over. Ze kunnen mee participeren in vergaderingen waar Gods volk gelasterd wordt. Wat zegt Paulus hier? Priscilla en Aquila die voor mijn leven hun hals gesteld hebben. Wij zijn schuldig het leven voor de broeders te stellen. Dat deden Aquila en Priscilla. Aquila was de vrouw, of Priscilla was de vrouw van Aquila. Dat was een getrouwd stel. En die daarvan wordt gezegd, de welke niet alleen ik danken, maar ook al de gemeente der heidenen. Dat was maar niet zo'n vroom revelclubje. Nee, nee. Die waren verbonden met de bekeerde heidenen waar de Heer Jezus ook zijn gemeente onder had. Groet ook de gemeente in hun huis, zegt Paulus. Daar komt Paulus terug in 1 Korinthe 16 vers 19 op die huisgemeente van Aquila en Priscilla. U groette de gemeente van Azië, u groette zeer in den Heere Aquila en Priscilla met de gemeente die te hun huizen is. Het waren huisgemeentes. Colossenzen 4 vers 15, groet de broeders die in Laodicea zijn en Nymphas en de gemeente die in zijn huis is. Nymphas had een huisgemeente. Wat wordt dat belasterd in onze dagen? Na de Pinksterdag ontstonden er huisgemeentes en zij gingen van huis tot huis broodbrekende. Wat wordt dat belasterd in onze dagen? Wat wordt dat verdacht gemaakt in onze dagen? Daarom werkt de Heer nou veel meer buiten de kerk om. Buiten de gevestigde kerk om. Dacht je dat dat verloren schaap in een of andere kerkgreppel lag? Dacht je dat? Dat lag in de achterbuurten van de Jordaan. En daar gaat de Heer Jezus naartoe om dat schaap te redden. Dat is de gelijkenis, hoor. Dat schaap verkeerde ergens in Las Vegas, om het maar zo eens te zeggen. Daar vindt de Heer trouwens al zijn volk, hoor, in Las Vegas. Dat zijn niet van die beste mensen. Nee. Goddelozen. Vijanden van God en Christus. En die verzoent de Heer met zichzelf. Hij gaat dat heel dat godsdienstige Jodendom. Want de Heer Jezus is tot het zijne gekomen. Maar de zijne hebben hem niet aangenomen. Toen vertrok hij naar de delen van Tyrus en Sidon. Versta je dat nou? Wat in onze dagen heel dat verdemocratiseerde kerkdom. Daar gaat de Heer voorbij. En hij geeft ze zelfs over. Je ziet het. Bij de christelijk gereformeerden. Die hebben een synodevergadering belegd. En die hebben besloten dat homo zijn geen zonde meer is. Nou, dan ben je geen kerk meer. Dan ben je een hol van de duivel. Dan ben je een valse kerk. Dat, absoluut. Als dat het niet meer is, dan mag alles. Als kerken homofilie. Sodom en Gomorra werden door het hemelvuur verwoest. Dat waren geen kerken. Dat waren steden. Nou gaat het nog mijlen verder. Nou gaan de kerken sodomie legaliseren. En denk je dat de Heer daarin meekomt? Ik heb geschreven op die synodevergadering was niet één kind. Er kan een geveinskind van God tussen gezeten hebben, een knecht van God. Ik geloof het niet. Want daar ga je bewust naartoe. Dat is niet een vallen in de zonde. Zoals Petrus viel in de zonde in de zaal van Caiaphas. Toen hij zijn meester verloochende. Daar had hij niet op gerekend. Dat zou gebeuren. Maar ze zijn allemaal bewust naar die synodevergadering gegaan. Hè? Al die christelijk gereformeerde dominees. Van de Free Reformed Church. Ook. Hoe heet die dominee die daar gestaan heeft in Prozee. Dominee Prozee. Hè? Die komt van de Free Reformed Church. Al die dominees die hebben daar gezeten. Een vertegenwoordiger van de Free Reformed Church was aanwezig. En ze wisten wat daar ging gebeuren. Daar zou besloten worden over het homo zijn. Dus dat wisten ze. Dat is niet meer een val in de zonde. Er is er niet één opgestaan. Die de oorlogsverklaring in Christus heeft afgekondigd. En die heel die vergadering onder de vloek stelde. Niet één. Niet één. Niet één. Niet één. In die kerken is God niet meer te vinden. Daar moet je uit. Als hij zegt van Christus te zijn, of zelfs als je onbekeerd bent en je hebt een doopzegel aan je voorhoofd en je kan in zo'n kerk blijven, dan zit je daar tot je verdoemenis. Ik spreek in tegenwoordigheid Gods. Daarom waren er in het Nieuwe Testament zoveel huisgemeentes, geliefden, omdat die pinksterlingen, die werden vervolgd, bloedig vervolgd. Daar was in de kerk, in de kerkelijke herberg geen plaats meer, net zoals er geen plaats was voor de Heer Jezus in de kerkelijke herberg van Bethlehem. Was geen plaats voor de koning der koningen, voor de heren der heren. Ze hebben hem alle verstoten, niet aangenomen, maar verworpen. Mensen, het is vandaag net einde, hoor. Want zo de heren, zo zijn knechten. Ze hebben mij vervolgd, ze zullen u vervolgen. Ze hebben mij gehaat, ze zullen u haten. En nou zitten de predikanten met een mooie gestreken strik achter de geraniums. Mensen, zie je dan niet dat er hier alles mis is? Zie je dan niet dat ze niet meer in de bressen staan? Zie je dan niet dat ze de kudde van Christus? Ja, al zou de Heere geen goede herder zijn, dan zou ze de kudde van Christus op de brede weg des verderfs leiden naar de eeuwige rampzaligheid. Dat kan natuurlijk niet. Want die kudde van Christus, die ware kudde van Christus, die vind je niet meer op de brede weg des verderfs. Die kunnen niet meer participeren met die valse kerken. Echt niet, hoor. Lot vertoefde in Sodom. Luther vertoefde in de Roomse kerk, maar God heeft hem eruit gerukt. En als dat niet gebeurt, dat is een bewijs van je verlorenheid, van je verworpenheid. Denk er goed om. Als je daar nog mee kan part. Maar u zegt, hoe moet het dan? Nou, dat. Je ziet het toch in onze tekst. De Heere vergadert zijn volk. Ten huize van Archippus. Ten huize van Nymphas. Ten huize van tirannes. Toen de Joden gingen lasteren over de weg Gods, vergaderde Paulus de broeders in een zekere school van tirannes. Dat was niet een kerkafscheiding, mensen, dat moet ik je echt zeggen. Want daar is ik heb net gezegd, de Heere organiseert niks. Nee, hij vergadert. Het gaat niet door de kerkorganisaties. Alles wat menselijk georganiseerd wordt, daar gaat de Heer voorbij. Dat is niks. De Heer vergaderde door de bediening van de apostel Paulus. Dat was niet een organisatie waar ze naar de notaris renden, waar ze even een kerk moesten stichten. Hè, waar ze even een rechtspersoon moesten worden. Hoe kom je daarbij, mensen? Heel die democratische kerkvorm is van God niet. Meeste stemmen gelden. Dat zijn de kerken van vandaag. Daarom ligt het oordeel erop. Christus heeft daar niks meer te zeggen. Dat zie je aan die besluiten, aan die synodebesluiten. Mensen, het is puur van de duivel. En als je eigen daar niet van onttrekt, nadat je eigen vrijgemaakt hebt, publiek hoor, denk erom. Ik hoor van jonge gezinnen die de kerkenraden van de gereformeerde gemeente en nog verder afgescheiden confronteren met de ware leer en ze worden er gelijk uitgetrapt. Sommigen mogen niet meer aan het avondmaal. Ik zou zeggen tegen die jonge gezinnen, tegen die vaders van die jonge gezinnen, maak je vrij in tegenwoordigheid Gods en schud het stof van je voeten. Want dan zal de Heer wel zorgen, hè, dat die vaders worden aangegord met kracht uit de hoge om te vergaderen in een huisgemeente. Dat moet wel van de Heere zijn. Denk erom, want er is ook veel valse groei. Je hebt dat gezien onder die Pauwianen. Onder de Koolbruggianen. Alles Ianen. Alles wat Ian heet. Kleinianen. Noem maar op. Dat is niet uit God. Nee. Die zitten onwettig thuis. Onwettig. Die hebben dat zelf besloten. Nee. Gods volk besluit dat niet zelf. Nee. Dat is een gevolg. Van wat we vinden in de huisgemeente van Priscilla en Aquila. Apollos, die was vrijmoedig in het preken van de schriften. Hij was machtig in de schriften, maar Aquila en Priscilla die hoorden hem een keer aan. En die hebben niet gezegd, nou jongen, wat heb je toch goed gepreekt? Nee. Nee, die zeggen, Apollos, nou moet je eens even bij ons in huis komen. En die legde die man de weg Gods bescheidenlijk uit. Die hebben niet gezegd van nou ja, het is nog een beginnend kandidaatje, die Apollos. Hij is vurig van geest en het zal wel goed komen. Nee, dat hebben ze niet gezegd hoor. Die hebben gezegd, maar zo gaat het niet hoor, Apollos. Je preekt wel waarheid, maar je komt niet tot de kern. Want in elke preek moet het recht Gods verheerlijkt worden, Apollos. En dat doe je niet. Je roemt alleen maar in een Jezus. En dat is wel waar voor uw persoonlijk geloof. Ze hebben hem niet misacht als zijnde een geen broeder. Nee. Apollos was echt bekeerd. Jazeker. Maar hij moest nader onderwijs ontvangen. Hij moest vermaand worden. Hij moest gefundeerd worden in de leer van Christus. Want al dat roemen in Jezus zonder zijn leer is niks waard. Dat is allemaal vlees. Want dat kent het vuur van de beproeving niet verdragen. Dat blijkt steeds weer. Broeders vallen af. Van je af als zand. Omdat ze niet gefundeerd zijn in de leer van Christus. Ik heb vorige week gezegd. De druk moet op de ketel gehouden worden. Dat doet de Heer. Dat doet de Heer. En zo bouwt hij zijn kerk. In de band der liefde. Der waarheid en des geloofs. Huisgemeentes. Volledig Bijbels. En dat doet de Heer met name als de kerken afvallig geworden zijn. Dan sticht de Heer huisgemeentes. Dat had Archippus niet gedaan. Dat had Nymphas niet gedaan. Dat heeft Paulus ook niet gedaan. Ja, in naam van Christus. Paulus was natuurlijk apostel. Die had het gezag om in de naam des Heeren dat te doen. Maar ze deden dat niet uit een of andere afgescheiden oogmerk. Want al heel die kerkelijke afscheiding, het is allemaal sectarisch in het kwadraat. En dat, weet je, dan wordt het zo'n opgedirkte beweging. En dat gaat de getuigen van Christus, Daar ontstaat in de kerken, want de vervolging begint in de kerken, dat is altijd al zo geweest. Christus moest verworpen worden van de schriftgeleerden en de ouderlingen. Daar heb je het, mensen. Daar heb je het. Dat is nog zo. Dat hoogkerkelijke roemen is van de Here niet. Dat is allemaal zonder geloof. Dat is allemaal werkverbond. Wij achten de instellingen van Christus hoog. Maar je kunt de instellingen van Christus hebben zonder Christus. Hoor. Denk er goed om. Denk er goed om. En dat is vandaag de dag. Is dat de praktijk. De instellingen van Christus zonder Christus. Het is allemaal verbasterd. En daar haalt Gods volk het niet onderuit. Die moet zich vrijmaken. Dan komen ze in gewetensnood. Maar niet alleen vanwege gewetensnood. Ze hebben de ere Gods op hun harten gebonden. Dat heeft de Heere gedaan. Dat heeft de Heere gedaan. Dat is geen mensenwerk. Predikanten die dat logen en die altijd maar de these kunnen preken en nooit de antithese. Daar moet je je eigen van vrijmaken. Want die preken Christus niet als de leeuw uit Juda stam. Dat is een zeer. Het lijkt alles zo evangelisch. Er komen zelfs Gods kinderen uit de kerk. Ik heb zo kostelijk gekerkt. Precies, dat is net de doodsteek voor de ere Gods. Ik. Hè? Maar heb God ook goed gekerkt? Waar blijft het woord? Daar gaat het om. En dan komen we op het punt, geliefde, van de medestrijders in Christus. Ik heb u vorige keer gezegd dat de Heer Jezus zijn kinderen een militaire opleiding heeft, geestelijk gezien. Niet door kracht, nog door geweld, nee. Misschien ook wel, je ziet het in de tijd van de Waldenzen, die hebben tot de laatste kogel gevochten. Nou, die geest is helemaal weg. Er is geen geuzenbloed meer. Absoluut niet meer. Nergens meer. Dus allemaal die NSB-geest kom je overal tegen. Het eten van twee walletjes. Twee heren dienen. God en de mammon. Participeren met de valse broeders. Nou, dat leert de Heer je goed af. Dat zal ik je vertellen. Dat heeft de Heere Petrus goed afgeleerd in Antiochië. Door middel van Paulus. Petrus boog niet, viel niet voor Paulus. Hij viel voor het woord. Waar blijft het woord in uw leven? Het woord, het woord, het woord. Nou, dat had ik gistermiddag met die broeder. Het woord. En weet je wat die broeder zei? Weet je wat er overblijft? Zegt hij. Ja, kom Heere Jezus, kom haastig op. Die man... Die lieve broeder die leeft in de verwachting van de wederkomst van Christus. Waar is dat in onze dagen, gemeente? Waar is dat in onze dagen? Want als je hier een vreemdeling op aarde bent, gelijk een Abraham. Gods volk heb je geen plaats in deze gewesten. Die gaan uitzien of de Heere wederkomt. Die gaan uitzien of de Heere komt met zijn oordelen. Moet alles uitgezuiverd worden. Waar Christus niet is. Die gaan niet de oordelen afbidden, die gaan de oordelen aanbidden. Of de Heer nog genadig wil zijn in het oordeel. Die gaan uitzien naar de wederkomst van Christus. Ja. Die gaan geen kerk stichten. Ben je wijzer mens, houd ermee op met dat werkverbond. En dan kun je hersteld hervormd noemen, maar het is nog steeds werkverbond. Daar hebben de homo's plaats, daar mag iedereen het zijne zeggen, daar mag je van de leer van Christus afdoen. Kom je niet onder de tucht. Maar een tuchtloze kerk, daar is de liefde van Christus niet meer aanwezig. En als de liefde van Christus niet meer aanwezig is, dan is de geest Gods niet meer aanwezig. Ik heb u dikwijls gepreekt, het woord Gods is niet gebonden. Maar dat betekent niet dat wij ongebonden onze gang kunnen gaan. Want dat wordt er dikwijls mee verbonden. Nee. Zogenaamd dat de heren met een kromme stok nog een rechte slag, daar hebben ze nou een kerkelijke hefboom van gemaakt. Mensen, de heren zal nooit meekomen in de huidige democratische kerkvorm waar meeste stemmen gelden. Zo werkt God niet, dat is niet de leer van Christus, dat is een verloochening ervan. De mens in het midden, daarom heeft de heren de kerken verlaten. Daarom heeft hij zijn kandelaar verplaatst. Want daar is hij niet mee bezig, dat is al een gepasseerd station. Heeft de Heer nergens zijn volk meer? Dat zeg ik niet. Maar die nog in de kerken verkeren, die zijn dikwijls betoverd tot hun botten. Want als je die stem van de Heer ontvangt, om daar tegen te getuigen, tegen die stroom tegen die stroom van werkverbond, activisme, organisatie, stalen kerk, revo-apen in kooien, dan word je verworpen. Dan moeten ze je niet meer. Nou, dan ben je zalig, hoor, zegt de Heer Jezus. Dan ben je zalig. Als je mag gesmaad wordt en gelasterd wordt. Om mijnentwil, want dat is het. Dat zullen ze niet openlijk zeggen natuurlijk, want ze claimen allemaal de naam van Christus. Maar mensen, dat moet ontmaskerd worden. Die monden moeten gestopt worden. Dat zegt de Heer. Daartoe zijn Gods ware knechten geroepen. Ja? Wedersta ze, zegt een apostel Paulus. Wedersta ze in hun aangezicht. Paulus heeft heel zijn leven tegen de Joden moeten strijden, mensen. Die heeft zijn roeping in Christus heel zijn leven moeten verdedigen. Dan zeggen ze, ja, die man die neemt het alleen maar voor zichzelf op. Dat is niet waar, hoor. Hij nam het op voor de ere Gods. En die ere Gods, daarin is begrepen, ik, Paulus, een apostel van Jezus Christus. Dat is er zeker in begrepen. Want de Heer is niet zonder zijn volk. De Heer wil niet zonder zijn volk zijn. God is geen God zonder zijn kinderen. De Heer houdt er een huisgezin op na. En dat huisgezin, aan deze zijde van het graf, behorende tot de strijdende kerk, die gaat die opleiden met een militaire opleiding. En daarin gaat de Heer Jezus de zijne voor. Het is geen generaal met sterren op zijn brevet, hè, die de schapen maar voor zich uitschapt. Nee, nee. De Heer Jezus roept zijn schapen niet, of die drijft zijn schapen niet met voorwaarts mas, voorwaarts Christenstrijders. Nee, dat doen de huigelaars. En als het dan benauwd wordt, dan ontvluchten ze de kudde. Dat zijn de huurlingen. Nee, de Heer Jezus gaat altijd zijn schapen met zijn heilig voor. Volg mij. Dat is het. Dat is geschreven in de banier van koning Jezus. Volg mij. Ik ga nu voor. In alles. En als de Heer Jezus dan die medestrijders in Christus vormt. In het gebed. In het verdedigen van elkaar. Kijk, dat is nou ook een punt. Ik heb u dat gezegd van Aquila en Priscilla. Die de halzen. Die hun leven stelden voor de apostel Paulus. Die waren met hem in de verdrukking. Die waren met hem toen hij aangevallen werd. Toen hebben ze die apostel verdedigd. Ik heb wel eens verhalen gelezen. Of berichten gehoord uit de vervolgde kerk in Rusland. Toen een voorganger werd gegrepen door de vervolgers. Toen ging heel de gemeente om die voorganger staan. Ze hielden hun handen om zijn lijf. Met andere woorden, pak eerst mij maar. Waar is dat gebleven, gemeente? Je kun je eigenlijk wel een broeder noemen, maar dat moet waar zijn. Dat moet er onlosmakelijk mee verbonden zijn. Anders is het niet waar. Want er zijn ook huichelaars die zelfs doordringen tot die huisgemeentes. Kijk maar naar Demas. En Paulus geeft hem hier nog een groet. In het laatste vers groet ook Aristarchus, Demas, Marcus, Lucas, mijn medearbeiders. Hij noemt hem zijn medearbeider, maar dat is... Maar wat staat er van Demas? Wat staat er van Demas geschreven? Demas heeft mij verlaten, de tegenwoordige wereld lief gekregen. Nou, daar kan ik wel een boek over schrijven. Weet je waarom? Ze zijn niet geharnast. Het zijn geen ware broeders. En die gaan je verlaten, hoor. Daar zorgt ook de Heer voor. Daar zorgt de Heer ook voor. Ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw. De Heer maakt een scheiding. Ze kunnen lang met je meelopen, maar dan vallen ze af als een blok. En dan geven ze Demas nog de twijfel, hè, dat hij dan zeg maar zijn business waarin hij geboren was weer had opgepakt. Dat is allemaal onzin, want Paulus zegt duidelijk door zijn inspiratie van de Heilige Geest, Demas heeft mij verlaten, Demas heeft verlaten de leer van Christus, Demas heeft het geloof verlaten, de tegenwoordige wereld weer lief gekregen. Mensen, als het kan niet duidelijker gezegd worden, dat is zeg maar 100% afvallig geworden. Als hij de tegenwoordige wereld lief krijgt, wie de wereld lief heeft, is een vijand van God. Dat staat letterlijk in het woord. Wordt een vijand van God genaamd. Demas de tegenwoordige wereld lief gekregen. Afvallig geworden. Kan nooit meer bekeerd, dus nooit meer tot bekeerd. Dat ken je niet meer. Dus hij eenmaal daarin gesteld ben geworden. Demas is kuiterd geworden. De tegenwoordige wereld, dan krijg je ook de valse leerliefde. En dan word je een atheïst. En dan ga je dus het zoonschap van Christus verloochenen. Noem alles maar op. Openbaar of heimelijk, maakt niet uit. als je de tegenwoordige wereld lief gekregen hebt. En je hebt ooit je eigen als een christen gepubliceerd of als avondmaalganger, deelnemer van de christelijke kerk, afvallig geworden. Ik kan nooit meer bekeerd worden. Nooit meer. Nee. Gods volk, die vreest daar wel eens voor. Dikwijls vreest er wel eens voor. Afvallig geworden zijn. Want in zichzelf, een volk. Alles wat je in jezelf vindt, hebt Christus voor zijn rekening genomen. Dat is toch ongelooflijk. Ja, maar het is wel de waarheid. Je moet niet naar binnen kijken. Je moet, ja, dan word je zeggen, ik ben zo'n dode hond. Nou, dat is waar hoor. Driedubbel dik. Maar als dat het enige is, ik hoor veel mensen spreken, arm, ellendige, zonder. Ik zeg maar, als daar niet geen rijke Christus tegenover staat, dan is het nog net niks. Dan is het allemaal roemen in het werk verbonden. Dan kom je ook een heleboel arme en zielige mensen tegen. Dat is allemaal zielig. Nou, Gods volk is geen zielig volk. Dat is een arm en ellendig volk. Maar die betrouwen op de naam des Heren. Als dat er niet bij is, dan is het toch net niks hoor. Dat betrouwen op de naam des Heren, daar is Christus in het midden. Hè? En daar wordt Gods lof bezongen. Niet alleen de lof van het Lam Gods, maar ook de lof van de leeuw van Juda stam. Dan ben je geridderd in de orde van de leeuw van Juda stam. Dat is heel wat anders dan geridderd te worden in de orde van de leeuw van Oranje. Mensen, dat heb geen eeuwigheidswaarde. Dat is allemaal bedrog. Dat is allemaal boerenbedrog. Gods volk hoeft al die lintjes niet. Nee hoor. Want het is een verachtelijk volk. Hè? De dwazen, de meest verachtelijke, worden door God uitverkoren. Die zijn hier niet in tel. Je bent echt niet in tel hoor. Als je een ware volgeling van de Heer Jezus mag zijn, ben je echt. Mensen, dan gaan de mensen daar je verlaten, hoofd voor je omdraaien. Dan gaan ze je belasteren. Heimelijk, openbaar, publiek, noem maar op. Het zijn natuurlijk allemaal medailles. Maar dat hebben die mensen niet in de gaten. Stefanus, die werd gestegen met allemaal. Die stenen waren allemaal medailles. Want die stenen, die brachten Stefanus in de hemel. Nou, wat een onderscheiding. Hè? Ja. En weet je wat er toen gebeurde? Hij zegt, ik zie de Heer Jezus zitten in zijn troon. Nee. Ik spreek er eerbiedig over. Hij zegt, ik zie de Heer Jezus staan. Ja. Omdat de Heer weet in welke omstandigheden u verkeert, kind van God. Belasterd, verlaten, eenzaam. De Heer zegt, ik weet waar u woont. En daar woon ik ook. Daar waar de troon des Satans is. Daar is de Heer met zijn volk. Bij die verdrukte, vervolgde, gesmade kerk. Niet bij die alomgeëerde refeldominees. Nee. Die hebben het oordeel op hun halzen gehaald. Maar bij die verdrukte schapen. Bij die wezenkerk. Oh, heb je de kerk nog tot je moeder? Nou, in onze dagen is het een vloek. Want de Heere zegt, ik zal u geen wezen laten, hadden geen moeder meer. Die discipelen zijn helemaal buiten de christelijke kerk, buiten de Joodse kerk, om in het ambt bevestigd. Door de Heer Jezus zelf. Ik zal u, dat was de wezenkerk van Christus. Ik zal u geen wezen laten, want ik kom weder tot u. Hij zegt, ik zal u een onderpand geven door de zending van mijn lieve geest. En deze zal het uit mij nemen en het u verkondigen. Plaatsbekleder van Christus, niet de paus. Daarom is de paus de antichrist. Wordt allemaal in onze dagen ontkend. Maar gemeente, morgen is de dag van de wederkomst. Morgen. Want meer dagen zijn er niet. Vandaag en morgen, meer dagen zijn er niet. Morgen is de dag van zijn wederkomst. En dan moet je voor de blanke, wij moeten alle verschijnen voor de rechterstoel van Christus. En dan zal er niet naar je cowboylaarzen gekeken worden, of naar je gepoetste schoenen, of naar je lompen, of naar je sandalen. Maar dan zal er gekeken worden, dan zegt de Heer, laat me je hart eens zien. Als daar niet ingegraveerd staat, Jezus Christus en die gekruisigd, zal je voor eeuwig verdoemd worden. Met al je godsdienst, met al je pretenties, met al je meningen, met al je opiningen, met al je kerkelijke democratie. Gaat uit van haar, uit de wereld, geestelijk. Uit, letterlijk uit de wereldse sodomitische kerk, gaat uit van haar, mijn volk, opdat u met hun zonde geen gemeenschap hebt, want je maakt deel uit van het geheel, al denk je je eigen als een rijke jongeling daarvan af te zonderen. De Heere zegt het, gij hebt gemeenschap met hun zonde, want je maakt deel uit van het geheel, gaat uit van haar, opdat gij van hun plagen niet ontvangt. Die homokerken hebben zich onder het vuuroordeel van Sodom en Gomorra gesteld. En de Heere gaat dat echt doen. Hoe en wanneer dat is aan de Heere. En nou zegt DSM van Koten, altijd predikant geweest in Montfoort. Daar is hij door stelwagen bevestigd. PKN predikant voor de nette stelwagen. Ja, die zijn zogenaamd door alles heen gezakt. Dus ze verloochenen ook de leer van Christus. Want daar zijn ze dan ook doorheen gezakt. Dat klopt ook. Want ik bedoel, als je hun gangen nagaat, is één grote verloochening van de leer van Christus. DSM van Koten die zegt, de openstelling van de christelijk gereformeerde kerk voor PKN-predikanten noemt hij een wolkje als des mans hand. Nou, dat is helemaal waar, maar niet zoals Elia, de profeet Elia, dat bedoelde. Nee, het is een wolkje van vuur en zilver van de Heere Zebaoot. En dat zal uitgroeien tot een overvloedige regen van vuur en zilver. Heemskerk heb gezegd op zo'n synodevergadering van de christelijk gereformeerde homokerk dat het een bevel des Heren is dat ze elkaar de hand reiken en broeders van hetzelfde huis. Ja, van het huis van de duivel. Mensen, je wordt levendig bedrogen in onze dagen. Want als de zonde geen zonde meer is, dan is alles duivels. Dan is alles duivels. Het RD Kranendonk, hoofdredactionele commentaar, verheerlijkt Mandela en noemt hem een vergevend gezinde christen. Het is een vrijmetselaar van de 33ste graad. Hij heeft niks anders gedaan als terroristische daden. Die man had vergeving moeten smeken. En het wordt alles omgedraaid in onze dagen. Diabolus. Dan wordt hij neergezet als een christen. Hij wordt verafgood als een god. Dat is geheel naar de orde van de vrijmetselarij. Ik heb erover geschreven, je moet het maar lezen. Het opkomende doperdom in onze dagen. Waarin er wordt gebruld als een vloekende ketellapper. Waar is het bewijs van de kinderdoop? Nou, dat is een bewijs dat je God niet vreest. Want de Bijbel staat vol met bewijzen. Alleen is het een natuurlijk mens niet gegeven om dat te verstaan. En daarom gaan ze het belasteren. Daarom gaan ze zeggen, waar is het bewijs van de kinderdoop? Het is puur biblicisme. Zelfs Gods volk kan nog bevangen zijn met biblicisme. En dan zeggen ze, nou dat staat daar in die tekst. Maar ik zeg, verstaat het in de context en verstaat het geestelijk. Zelfs de historie van de Bijbel ziet op de geestelijkheid van het woord, niet op het vergeestelijke ervan. Maar wel op de geestelijkheid. Heel Gods woord is een geestelijk boek, inclusief de historie. Inclusief de biblical historie. Volwassen doop in het kader van het verbond is puur arminianisme. Ja? De Heere die wil zelf bepalen wie hij kiest uit die verbondskring tot de erfgenamen van het verbond. Dat kunt u lezen in Handelingen. Zoveel als de Heere er te roepen zal. Peter zegt eerst wat anders. U komt de belofte toe en uw kinderen. Zoveel als de Heere er te roepen zal. God wil dat de verbondskinderen gedoopt worden. Dat die het teken en zegel van het verbond ontvangen aan hun voorhoofd. In de naam des Vaders, des Zoons en des Heilige Geestes. Er zijn twee dingen. De verbondssituatie en de zendingssituatie. Zendingssituatie begint met de volwassen doop. Kijk maar naar de kamerling. Begint met de volwassen doop. En hun kinderen. Toen de stokbewaarder gedoopt werd, heel zijn huisgezin werd medegedoopt. Het huisgezin van Cloué. En dan zeggen ze, ja, er staat niet bij dat er kinderen bij waren. Nou, dat is biblicisme, arminianisme, pelagianisme in het kwadraat, als je zo gaat redeneren. Als er in Gods woord van geslachten gesproken wordt, dan worden dikwijls alleen de mannen genoemd. Waren er geen vrouwen bij, omdat ze er niet bij stonden? Zo redeneren die biblicisten. Waar is het bewijs dat er vrouwen bij zijn? Nou, zulke mensen zijn voor mij geen partij meer. Want dat hele biblicistische Gegrijp uit Gods woord. Dat staat in het kader van al die twistvragen die in één keer in de kliko geworpen moeten worden. Daar moet je niet op ingaan. Op zulke branischoppers. Op zulke snotneuzen. Mensen, als je daar nog enige waarde aan hecht, dat moet je verwerpen met een mannelijke wegwerping. Bij de volwassen doop in de verbondssituatie presenteert de gelovige mens zich aan God dat hij een erfgenaam is van het verbond. Ziet u daar de zonde van in? Ziet u daar de eigen gerechtigheid niet van in? De Heere bepaalt dat. En daarom doet hij dat bij de baby's, bij de zuigelingen. Ja? Die kunnen nog niet pretenderen dat ze geloof hebben. Maar dat is in het al, zo wil de Heere de Beheerde de wilde, alle Israëlieten besneden hebben. En dan betrof het de mannelijke lijn, daar waren de vrouwen in begrepen. Die hoefden niet besneden te worden, omdat ze in de vrouw, nu zegt, nou moeten de meisjes ook wel gedood worden. Ja, omdat het alles onbloedig geworden is in Christus, jazeker. In Christus is er nog man of vrouw. Maar de Heere die wil alle verbondskinderen dat ze het verbondsteken ontvangen. Opdat hij uit die verbondskinderen zijn erfgenamen verkiest. Zoveel als de Heere onze God ertoe roepen zal met een krachtdadige, inwendige roeping. In Christus, tot het geloof, tot de wedergeboren, tot rechtvaardigmaking, tot heerlijkmaking. Kun je nou heel dat wetticisme van dat baptisme niet doorgronden? Er zijn zeker Gods kinderen geweest, maar die nu vanuit een Bijbelse verbondssituatie zich tot het baptisme bekeren, nou mensen, laat ze varen. Want dat zijn extremisten, dat zijn verbondsdrijvers, dat zijn doperdom, dat zegt het al, het is alles wettisch. Die willen een letterlijk bewijs. Nou, Gods woord levert talloze geestelijke bewijzen. Ik heb dat wel eens in een artikel heb ik dat geschreven. Hè, dat de ongelovige man is geheiligd in de gelovige vrouw en andersom. En de kinderen ook. Ook de kinderen zijn geheiligd. Dat kan niet zonder verbond steken. Absoluut niet, want dan heb heel die heiliging heb geen waarde. De Heere wil dat zichtbaar maken. De sacramenten zijn het zichtbare evangelie. Waar of niet? Maar de sacramenten hebben geen zaligmakende betekenis. In die zin, zoals Rome het leert. Ja, als er een kind op sterven legt, moet er nog even, net pas geboren en het legt op sterven, moet nog even gauw gedoopt worden. Alsof dat, nou dat leert het woord niet. Ik had gisteren met die broeder erover, wie geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, dat zie ik niet op de waterdoop. Het is er niet geheel van los te maken, maar het ziet op de doop met de Heilige Geest. Johannes zegt het al, ik doop u wel met water, zegt hij. Hij zegt, maar die na mij komt, die zal u dopen met vuur, met de Heilige Geest. Al Gods volk is gedoopt met de Heilige Geest. Ja. En dat behoort volledig tot de leer van Christus gemeente. En in die leer worden de huisgemeenten in Christus gefundeerd, hè? Dus gaat dat niet bespotten, die huisgemeente, maar zoek daar nou een levend lidmaat van te worden, van die algemeen heilige, algemene christelijke kerk van Christus. En dan zorgt de Heere wel dat je vergaderd wordt. Hoor. En mannen, als je dan geen raad weet, ja, als je dan niet meer kerken kan, leef als een patriarch, zegt Kolbrug, daar ben ik het mee eens. Ja, zegt die vriend, u had een boekje van Kolbrug in de hoek gegooid, omdat er een onbijbelse uitspraak in stond. Nou, dat was niet een geïsoleerde uitspraak van Kolbrugge. Want Kolbrugge, die is duidelijk onder de invloed van Comrie gekomen. Ook die van God geleerde Kolbrugge, ja. Hij spreekt dikwijls zijn eigen tegen. Want als die de Heilige Geest, als die vol is van de Heilige Geest, was Kolbrugge dikwijls vol van. Dan preekt hij vanuit de praktijk der bevinding, gelijk een apostel Paulus, ik ben door de wet gestorven omdat ik God leed. En dan komt heel die onbewuste wedergeboorte, wordt aan stukken gereten onder de preken van Kolbrugge. Maar als die daar nou weer enigszins van afwijkt, en dat was een uitspraak waarin Kolbrugge zegt, door de wedergeboorte ben je niet zeker van je zaligheid. Daar kwam het op neer. Nou, toen heb ik dat boekje in de hoek gesmeten, want dat is een leugen. Dat is absoluut een leugen. Zodra je wordt wedergeboren, weet je dat je wedergeboren bent. Weet je dat je in Christus gelooft, hè? Ursinus zegt dat zo schoon, degene die geloven, weten dat ze geloven. Dat is geen onbewuste, dat kan heel zwak zijn, dat kan verschrikkelijk aangevochten zijn, maar het minste kind van God heeft enige zekerheid van zijn zaligheid. Anders is het geen waar geloof. Van de Groen noemt dat een gedrochtelijk hersenschim, als hij de zekerheid des geloofs scheidt van het geloof. Een historisch geloof, een wondergeloof, een tijdgeloof, dat is allemaal zo onzeker als de beesten. Maar niet het ware zaligmakende geloof, dat is vast in God, vast in Christus. Vast in God, door en in Christus. En de Heere vergadert die ware gelovigen rond het woord in de gemeente die te uw huizen is. Dat worden medestrijders, dat zijn maar geen zielige kinderen Gods. Nee, die zijn uitgerust met de volle wapenrusting des geloofs. Laat ik nou eens een voorbeeld noemen. Ja, we moeten stoppen, maar de helden van David die water moesten halen op David het bevel. Wie zal mij water brengen uit het bormput, uit Bethlehems bormput? Drie helden die braken door het Filistijnse leger heen, dwars er doorheen. Je moet maar denken, als er één aangevallen werd, dan stonden er twee bezijden hem om hem te verdedigen. Nou, dat staat ten volle, dat heeft de volle betekenis in die medestrijders waarvan Paulus getuigt. Hij heeft het zoveel, heeft hij over medestrijders, medearbeiders. Daar had hij wat aan. Aquila en Priscilla, daar zijn ook vrouwen bij, medestrijders in het geloof. Die mensen hebben alles voor elkaar over. In Christus. In Christus. Die gaan elkaar niet verlogen of verraden. Dat deed Demas. Demas die brak eruit. Daar zorg ook de Heer voor hoor, dat hij eruit breekt. Als je een huichelaar bent. Maar die Waldenzen die moesten puur op elkaar kunnen vertrouwen. Want die streden zij aan zij tegen de dragonders van Rome. Mensen, waar is die geest gebleven? Het is verschrikkelijk gesteld met de kerken Gods met een hoofdletter. Verschrikkelijk. Als aardeflessen gelijk. Ze hebben niks meer voor elkaar over. Niks meer. Nou, niks meer. Nou ga ik generaliseren. Want ik merk dat de Heere medevrocht in die medestrijders des geloofs. Jazeker, ze zijn er nog. Maar we moeten er veel meer in geoefend worden. We moeten er veel meer de Heere ervoor op aanlopen. Is je vrouw een medestrijdster in het geloof onder je dak? En andersom, zijn je kinderen het? Als er eens een moeilijkheid voordoet of een onmogelijkheid, ga je dan de Heere zoeken, ga je dan de Heere aanroepen of ga je op allerlei vlees steunen? Ga je de verzekering erbij roepen? Ga je de Heere erbij roepen? Roep je de Heere aan voor een broeder in nood? Dan gaat hij dat merken hoor. Mozes merkte het hoor. Letterlijk, geestelijk. Dat Aaron en Hur zijn hand, zijn armen ondersteunen. Dat werd hij in de dadelijkheid gewaar. Die man die zal ook wel half blind geweest zijn toen hij zo oud was. Maar hij werd het in de dadelijkheid gewaar. En toen ze maar even aflieten werd hij dat ook gewaar. Want toen hadden de Amalekieten de overhand. Over de Israëlieten. Medestrijders in het geloof. Nee, dat zijn maar geen mensen die aan de zijlijn staan. Dat zijn er maar geen mensen die allerlei belijdenissen prevelen. Mens! Dat zijn maar geen mensen die over oprechtheid spreken. Nee, wees oprecht. Die zijn oprecht. Die zijn het. Praktisch. Daar heb je wat aan. Want twee zijn meer dan één. Als de ene nedervalt, hè? En apostel Paulus zegt dat toch zo heerlijk. Hè? Als de ene broeder afdwaalt, dan geeft de Heer een andere broeder om weer overeind te helpen. Net als de Heer Jezus tegen Martha. Maar het kan soms ook scherp zijn hoor. Als het over de leer van Paulus zegt dat. Wat deed Petrus nou in Antiochië? Liep hij verkeerd volgens de wet? Nee, zegt Paulus, gij wandelt niet recht naar het evangelie. Dat legt nog veel dieper, mensen. Want daar wordt de liefde geschonden. Daar wordt de waarheid geschonden. Daar wordt de Heere geschonden. En dan is de bestraffing vlijmscherp. Dan moet Paulus de scherpte van het zwaard gebruiken, van het geestelijke zwaard des woords, om Petrus terecht te zetten. Ja? Dat kan je niet doen met schering en inslag op je eigen idee. Kijk, daar heb je het nou. Er is zoveel kaf ook daarin onder het koren. Demas heeft misschien ook wel eens met dat zwaard gespeeld. Maar het was alles fake. Het moet wel waar zijn, hoor. En de Heere ziet erop toe of het waar is, ja of nee. Aan Appia, de geliefde. Dan ga je elkaar niet verlaten en verraden. Dan ga je elkaar niet verloochenen. Dan laat je elkaar niet in de steek. Nee. Eens broeder, altijd een broeder. Ja, liefdesbanden kunnen wel eens rekken, dat is waar. Maar de Heere brengt het toch weer terug, hoor. De Heere brengt het toch weer terecht. Ja. Dan krijg je met die broeder te doen. Die in een veinzing verkeert. Maar dan ga je hem het wel zeggen, hoor. De Heer Jezus die heeft niet gezwegen van, nou ja, Martha, nou ja, het is een zwakheid van de... Nee, Martha, Martha, gij bekommert u om vele dingen, maar één ding is nodig. Hij zegt niet, Martha had niet die bestraffing, die scherpe bestraffing nodig als Paulus aan Petrus geeft. Nee, zo'n overtreding was dat niet. Ze overtrad niet, maar ze was niet in het kader van zoek eerst het koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid. En al het andere zal u, die vaat die kom wel, zegt de Heer Jezus. Martha, die vaat die kom wel. Die zullen we straks met z'n drieën wel even doen. Om het maar zo menselijk te zeggen. De Heer Jezus is mens geworden, hoor. 100% hoor. Hij is in de broeders in alles gelijk geworden, hoor. Hij heeft zijn eigen niet voorgedaan. Nee, hij als een geverfde dominee. Nee. En ik spreek met eerbied, maar de Heere is ons in alles gelijk geworden. Hij was veracht de onwaardigste onder de mensen, een worm en geen man. En zo wij hem aanzagen, zo was er geen begeerlijkheid in hem. Zo heeft de Heere Jezus zich vernederd, ja tot de dood des kruises, als plaatsbekleder voor zijn volk. Als voorbidder voor zijn volk, hè. Daar hadden we het ook nog over met die broeder, over ja, de onbekeerden kunnen niet wezenlijk bidden, niet tot niet zaligmakend bidden. Nee, natuurlijk niet, want de Heere zegt in zijn woord, het gebed van de goddeloze is met een gruwel. Maar daarom bidden die onbekeerde mensen wel. De farizeeën baden op de hoeken van de straten. Ik moet het juist spreken, anders kan je ze niet afsnijden. Je moet de antithese preken, anders kan je het nooit afsnijden. Ook de ziel in het kader van het stuk der ellende gaat de God roepen, gewis en waarachtig. Maar daarmee heeft hij nog zijn eigen behoud op het oog. Het is geen instap tot de zaligheid, al dat roepen en al dat bidden niet. Zelfs je bidden moet tot zonde worden, jazeker, opdat je zou leven uit die voorbiddende hoge priester. Ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoudt. Dat is de zaligheid voor de kerk. En dat is toch de onderhouding van de kerk. Want de Heer blijft daarmee doorgaan. Doorgaan totdat ze dit leven mogen afleggen. Totdat ze overgaan van geloven in aanschouwen. Ja, maar hier verkeren we aan deze zijde van het graf. Strijdende kerk. Medestrijders in het geloof. Waar zijn ze? De Heer maakt ze. De Heere geeft de ambten, de Heere geeft medestrijders in het geloof. Het is alles des Heeren. Het is alles in en door Christus. Waar ik ben, daar zullen mijn dienaren zijn. Kijk, de Heere draait het ook om. Waar twee of drie in mijn naam vergaderd zijn, daar ben ik in het midden van. Maar de grondslag is, waar ik ben, daar zal ook mijn dienaar zijn. Daar zullen mijn schapen zijn. Want ik ben de goede herder en ik stel mijn leven voor de schapen. Amen. Lieve Heere, mag Gij het nog zegenen. Uw woord. Met kracht in onze ziel. Opdat we het zouden belijden. De Heer heeft me versterkt met kracht in mijn ziel. En er worden ook de broederbanden versterkt in dat allerheiligst geloof. Lieve Heer, daar gaat dat alles van u uit. O Heer, mocht gij ze nog verzamelen. Uw kerk in de huisgemeentes van Christus, zoals we dat hebben mogen prediken, vanuit en op grond van uw woord. Heere, mocht gij uw kerkvergaderend werk nog uitbreiden. Ze zullen komen door goddelijk licht geleid, te melden het heil van uw gerechtigheid en grote daden. Wees met ons deze dag. Vergeef ons van al het verkeerde, van ons bestaan. Maar ons bestaan heb gij voor uw rekening genomen, naar ziel en lichaam beide. Heere, wonder wat niet uit te wonderen is, waar een eeuwigheid voor nodig is, om u daarvan de eer te geven, om uzelfs wil, om Jezus wil. Amen. Gemeente, laten we nog zingen van Psalm 76 en daarvan het laatste vers, het zevende vers. Maar voer die God geschenken aan, men voer die God geschenken aan, die vreselijk is in al zijn daan. Hij stoot de vorsten weg in het graf en snijdt hun geest als drijven af. En wat er verder volgt in dat zevende zangvers van Psalm 76. Troost ons neer. Drie enige God, u zij alle de eer. Amen.